De Johan hebben we alles aan de lijn gehad. Hè? Een half jaar geleden heb ik u gebeld. En toen was er de vrolijke tijding dat jullie de Rijkswachtkazerne hadden gekraakt. En ik vond het ook vooral leuk dat ik dat hoorde op een wijkvergadering van Sint-Andries. En dat die daar zo volmondig achter stonden. Omdat ze het echt wel belachelijk vonden dat dat gebouw al zo lang leeg staat. En dat ze ook een beetje wantrouwig kijken naar de plannen die de stad daarmee heeft. Van komen er weer allemaal van die hogere inkomens, keurige mensen, twee kindjes, allebei werken, shiny happy people zo. Terwijl dat ze zeggen van ja, wij willen hier in Sint-Andries toch wel een gezonde mix behouden. En dat chic volk, zal ik maar zeggen, die hebben heel weinig betrokkenheid bij de buurt en dat is niet prettig. Goed, dus jullie zaten daarin sinds juli. En het is weer voorbij die mooie zomer, zou ik zo zeggen. Hoe is het verder gelopen? Hoeveel mensen woonden daar op het einde? Zijn er veel activiteiten doorgegaan en zo?
Voordat ze dus de stroom kwamen afsluiten, woonden wij er mee een twintigtal mensen, waaronder enkele daklozen ook op de daklozenzaal. En na de afsluiting van de stroom, ja, dan is dat zo wat afgenomen. Zijn er mensen bij vrienden gaan slapen. En zijn er ook een paar daklozen die elders zijn gaan logeren.
Er was een daklozenzaal.
Ja.
Dat was een soort van kom maar binnen en...
Ja, we hadden net een twintigtal bedjes gekregen van de kringwinkel. En we hadden dus een van de grotere ruimtes ingericht als slaapzaal, dus met bedjes. En dan verwarmden we met elektrische blazertjes en dat was te doen. Maar dan zijn ze de stroom komen afsluiten. Ja. Dan hebben we alles naar de andere kant verhuisd, want daar hebben we dan nog een lijntje stroom van de rechter.
Mm-hmm.
En dan was dat de slaapzaal. Maar lang heeft niet mogen duren. Hè?
Dus dat waren mensen die niet bij jullie woonden, maar die daar alleen kwamen slapen dan?
Ja.
Om niet om te komen van de kou.
Ja, die kwamen s'avonds binnen en die vertrokken s'morgens terug om dan hun centjes bijeen te rapen tijdens een dag.
Bedelen, ja.
Ja.
En voor de rest waren er mensen die daar vast woonden?
Ja, er waren ook mensen die dus vast een ruimte hadden daar, met dan hun eigen spulletjes.
En waren dat er 20? Of was dat met het bartloze erbij en niet 20?
Even kijken.
Tellen.
Ja, ja. Die komt er aan veren.
Ja, en de rest allemaal bewonen.
Ja,
Lugo. Kids allemaal met de voornaam.
Ja, dat is een grootfamilie zo eigenlijk. En wat is daar verder aan activiteiten nog gedaan? Want toen ik u de vorige keer aan de lijn had, waren jullie toch wel van plan om daar ook zo wat culturele dingen te gaan doen? En,
Ja, maar we zijn constant afgestopt. Voor het minste werd de politie gebeld, voor het minste. Dus
ja.
We hebben eigenlijk geen van onze activiteiten echt kunnen doen. We hebben een paar keer rommelmarktjes gehouden en er kwamen een honderdtal mensen toch binnen buiten lopen. Dus onze poorten stonden ook altijd op. Dus wij waren heel transparant. Maar het mocht niet zijn, we moesten er buiten. Het mocht gewoon niet zijn.
Ja, op alles wat we deden kwam er altijd wel reclamatie. Niet van de buurt, hè, maar van hogerop. Like als de vuurkorven kwamen ze al direct af. Zo van, oh, wat is dat hier? En, gewoon maar vuurkorfjes hè, voor de gezelligheid. Weet je, like als de mensen een barbecue doen in een hof. Ik bedoel, wij hadden heel de binnenplaats. Vuurkorfje voor de gezelligheid. Op alles en nog wat kwamen ze altijd af en dat was altijd, ja, dat moet hier gedaan zijn.
En wie waren die ze dan?
Ja, de politie, hè. Dus Johan kreeg dan altijd voor alles een PV, hè. Want ze gingen een dossier aanleggen, allez, of vervolledigen. Hoe hoog zou die nou zijn? Zoiets.
En hoe waren de contacten met de buurt?
Met de buurt altijd heel goed, hè.
Nu, ik heb Nico Volkerik bezig gezien op tv. Ik heb hem daar ook, dat is in een verre verleden, kwam hij wel eens hier, ook op het station langs. En die sprak over een kankervlek, een ongedierte.
Ja, maar die heeft
en dat is toch een van de woordvoerders van Sint-Andries, van de buurtcomité.
Ja, maar die heeft zich nadien wel, geëxcuseerd, meer zo van, gaan we net dat toch niet verkeerd begrepen? Dat was echt niet op alle bedoeld, dat was meer op dat er
als het terug leeg
een ander
zou
soort krakers die er zouden binnendringen om de boel af te breken. Of
want hij was degene die toen in die vergadering zei, dat is een goede zaak dat dat gekraakt
ja,
is.
Ja, want die stond ook achter ons. Hij heeft zijn eigen gewoon ongelukkig uitgedrukt en daarna dacht hem van, oei, die zullen dat toch niet op hun hebben genomen of zo. Dus dan heeft hem gezegd van, ja, golle, neemt mij dat toch niet kwalijk, want dat was echt niet op alle bedoels. Van, nee, wij weten dat ook wel. Dus.
Ja, maar normaal, want anders zouden ze ons niet genomineerd hebben voor de uitreiking van de Gouden Neus.
Inderdaad.
Dus de 29 januari zijn we uitgenodigd, omdat wij toch ook genomineerd zijn. Dus als ze dat kwaad zou bedoeld hebben, zouden ze ons niet genomineerd.
De Gouden Neus.
Maar wat bedoelde hij dan wel?
Dat ding er leeg staat, dat een foute boel is. Ja, ja. De Gouden Neus, voor de niet-wetende luisteraar, dat is een evenement dat Sint-Andries ieder jaar inricht. En dan wordt er een prijs uitgereikt aan een verdienstelijke organisatie in de wijk. Zoiets is het, hè? En er zijn een stuk of 10 genomineerden.
10 genomineerden, ja.
En het Duivenkot, wat dan jullie organisatie is...
Is er één van, hè?
Is er één van,
en ik denk dat wij een goede kans maken.
Nu, ik kwam jullie ook tegen op de beursvloer. De beursvloer is zo'n evenement dat door de stad wordt ingericht en waar mensen uit de non-profit deals sluiten met bedrijven.
Ja.
Niet over geld, maar over uitwisseling van expertise of materiaal en zo. En jullie hebben daar toch een paar matchen gesloten, hè?
We hadden zelfs een allereerste match van de avond binnen. De Johan stapte direct toe naar de verantwoordelijke voor de kringwinkel. En zegt van, zeg je toch al geen beddekjes voor ons in matrassen, voor onze daklozenopvang? En de mensen zeiden van, ja, we hebben er wel een 20-tal dat je kunt hebben.
Vandaar dat jullie op daklozenopvang, dat is goed, want dat was juist die koude maanden dan dat jullie dat hebben kunnen doen.
Ja.
En wat is er dan nog gematcht die avond?
Ook voor een computer.
Van Paribabank, ja. Die mogen op het einde van de maand gelaten.
Ah.
Je computer.
Ja, en wat gaat er dan mee doen?
Ja, afsluiten. We zijn nog maar juist hier. We hebben tijd tot 2 uur, dacht ik.
Ja, maar ik bedoel, jullie zijn daar nu buiten gezet, maar het Duivenkot, de VZW, blijft wel bestaan.
Ja,
natuurlijk. Dat is enkel maar de locatie die we kwijt zijn, maar ervoor stopt het niet. Hè.
En Duivenkot bestond ook al voordat... hebben jullie alles ergens anders gekraakt?
Johan, dat is...
ik zal het even in kort proberen zeggen. Voordat ik de Rijksvakkazerne gekraakt heb ik... 12 jaar op Sint-Andries gewoond. Eerst een sociaal woning op de Sint-Michielskaai. Helemaal gerenoveerd. Gelijkvloer, duplex, met 2 slopkamers. Mij en mijn zoon. Bangelijk. Als materiaal, maar heel kil en triestig voor te wonen. Ik heb er 6 jaar gewoond, tegen mijn goesting. Toen als er een gelijkvloer leeg kwam op Sint-Andries in de Steenbergstraat. Ik heb dat gehuurd. Ik heb die huisbaas laten komen naar mijn sociaal woning. Ik heb gezegd, kijk, ik zit hier alleen met mijn kleine. Daarvoor laat ik aan hier komen, dat je niet denkt dat ik ga kot gaan afbreken. Want dat is al een krot. Nee, dat is een paleisje. Dus ik heb je kunnen overtuigen in een tijd. Dat ik daar mocht gaan wonen. En dat ik een paar maanden...
Kun je de telefoons iets verder van de microfoons leggen, want dat blijft...
Sorry.
Waar was ik nou?
Je ging een paar maanden geen huur betalen.
Dus die huisbaas was akkoord en zo en dit en dat en... Ik heb er 9 jaar gewoond, ik heb er 10.000 euro kosten in gedaan. En na 9 jaar of zo zei de huisbaas, ja, ik wil het verkopen, ik ben beu, want de stad had het onbewoonbaar verklaard. Maar mijn gelijkloos had maar 3 strafpunten, dus er was geen reden voor mijn gelijkloos onbewoonbaar te verklaren. Maar toch had Patrick Jans dus mijn gelijkloos ook onbewoonbaar verklaard. Dus vanaf toen ben ik beginnen mailen naar meneer Janssen en kun je gaan met helpen. Mijn zoon die komt binnenkort thuis, want mijn zoon heeft ook een turbulent leventje achter zich. Dus. Een schelm, een deugeniet, geen gangster, maar een deugeniet. En hij ging dat verkopen. Dan heb ik geprobeerd, ik zal het kopen. Hij vroeg 250.000 euro. Ik heb gezegd, alleen man, dat is zoveel, 200.000. Ja. Dan ben ik naar het Vlaams Woningfonds gegaan. Dan heb ik een lening gaan aanvragen, een sociale lening. Die was goedgekeurd voor het gelijkloos en het eerste verdiep. Dan was ik naar Dexia gegaan voor een overbruggingskrediet voor de 2 andere verdiepjes. En met de wetenschap, ik had al 2 verdiepjes verkocht in de staat dat ze waren, ik moest er niks aan doen. Voor 30.000 euro winst per verdiepje. Dus mijn verdiepen weer maar goedkoper en goedkoper. En de papieren waren bijna rond en de huisbaas kwam en zegt, ja, laat het maar, ik heb het verkocht aan een projectontwikkelaar. En dan ben ik verhuisd naar de Langevlierstraat. En nou, een brave mens ook, want we stonden daar met 10 mensen voor dat uur, terug een gelijkvloertje. Ik heb gezegd, luister, ik heb het geld cash in mijn hand bij, voor Uwenburg. Ik heb geen rekening nodig. Ga ze gepensioneerde hoogleraar van de lessenschool. Ik zeg, dus ga zijn een correct mens. Ik zeg, ik wil een burg, ik wil... Als ik hier, als jij daar om mij verhuurt, wil ik hier wel een plat dak leggen, want ik wil niet over een koerke gaan van het toilet gaan en zo. Dus ik kan dat eens leggen hoe dat moet. Normaal, niet met golfplaatsen, hè. Een goed plat dak met een lichtkoepel in. Dus enfin, ik heb er 4 maanden gewoond, ik heb er 3.000 euro in gestoken en die verkoopt dat terug.
Ah.
Dus ik zeg... Je hebt het eigenlijk al laten vallen, projectontwikkelaars.
Ja.
Ja, gemakkelijker gemaakt.
Ja. Weggeven, ja. Is de illustratie van wat er eigenlijk moet gebeuren. Dus,
ja. Dus op een gegeven moment, dat wordt verkocht. Er komen Joodse mensen af naar dat gebouw zien. Ik zeg, manneke, zeg, dat geloof je toch zelf niet. Hè? 1 keer, oké, okay, maar 2 keer, no way. Hè? Ik zeg, ik moet maar 3.000 euro terug hebben. Ik zeg, ik kan hier niet weg. Hè? En dan had hij beloofd, oké, okay, je krijgt die 3.000 euro terug. Dus ik had van de vorige eigenaar dan met een borg terug gehad, ook in mijn hand terug, 700 euro. En dan heb ik morgen gezegd, oké, het lukt mij toch niet eens. Dan kraken we de Rijkswachtkazerne. En dat is een aanzet geweest van de Rijkswachtkazerne.
Maar wat je daarvoor deed, dat had niks met dat duivenkot te maken. Ik bedoel...
Jawel, ik heb dat geprobeerd altijd, maar 9 jaar heb ik ontbouwen geweest om die gelijkvloers in de Steenbergstraat voor een inloper te creëren. Ah, al die jaren
dat
is,
was een duivenkot.
Al die jaren is iedereen bij mij geweest, maar dat was een duivenkot.
Ah, ja. Dus een duivenkot is niet opgericht als krakersvezet?
Nee, niet per se. Nee, nee, nee.
Het idee is om een pik te hebben wat
mensen en statements te maken, hè, want we zijn echt goed bezig. Hè, pas op. We zijn echt goed bezig. Dus dan ben ik naar de Rijkswachtkazerne gegaan. Dus dan hebben ze ons uiteindelijk ontzet uit de Rijkswachtkazerne. Dan ben ik terug naar die woning gegaan die dat die Joden gekocht hadden, in de Lange Vleeshout. Die blok stond helemaal leeg, al die mannen dat ik in de kazerne. Dus ik heb heel die blok gekraakt. We zijn er met z'n allen ingekropen. Die Jood is er al gekomen. Oh, ik zeg niks maar, ze weten het nog in hun taart. Ga je mij 3.000 euro teruggeven? Dus bla bla bla. Ik zeg man, kijk in mijn ogen, een woord is een woord. Niet papier, woord is woord. Geef mij 3.000 euro terug en geld mij een woord dat ik dat hier binnen de keuze keren terug ontroom. Hè? Allee, la, la, la.
Dus nu zijn jullie van de Korte naar de Lange Vlierstraat verhuisd. Dat komt zo'n beetje opnieuw.
Ja.
Dat is een privéproject, dat is geen gebouw van
dat
stad.
Dat is een privéproject.
En er zit er nog geen, want ik ben nog even langs de Rijkswachtkazerne gefietst. En wat zie ik daar? Bewoond door
bewaking.
Ze
zoeken 10 huurders.
Het gebouw moest leeg zijn, want daarop heeft de vrederechter zijn vonnis gebaseerd. Op het feit dat het gebouw moest leeg zijn, want anders konden verkoopsovereenkomst niet worden afgesloten. Dus er was al een overeenkomst, maar dus echt volledig afronden ging niet. En dan horen wij dat die 10 huurders zoeken voor dat gebouw.
Ja, vooral via Lancelot.
Ja, voilà, ik ging juist vragen. Dat is een soort leegstand.
En ik hoorde daar net van iemand, die zei van, jammer, er waren al contacten met Lancelot van eind 2009 om dat gebouw in de Korte Vlierstraat te laten bewonen.
Misschien toch ook uitleggen iets wat dat de bedoeling is voor de luisteraars. Hè? Want ik denk dat voor iedereen op de tafel hier wel duidelijk
is. Ja, zeer duidelijk. Lancelot, dat is dus, die zoeken mensen die dan tegen een heel lage prijs in zo'n gebouw gaan wonen waar dat plannen mee zijn. En waarvan dat ze bang zijn dat die gekraakt zullen worden. En die mensen die gaan daar dan wonen, maar die moeten dan wel akkoord zijn dat ze op een week of zo moeten verhuizen. Of zo. Ja, ja, ja. En er zijn ook zo nogal, naar gelang het gebouw, wat voorwaarden van je mocht niet roken of je mocht geen piercings hebben of weet ik veel. Of je mocht niet naar Radio Centraal luisteren.
Ja, als je een strafblad hebt, je moet een werkende mensen of 2 werkende mensen bij je. Waarschijnlijk zo, want je gaat er alleen maar slapen en voor de rest zijn er waarschijnlijk niet aanwezig.
Dus dat zijn mensen die hebben hun eigen appartementje ergens. En die hebben dan daar een tweede stek.
Een piateringsstad.
Zogezegd dat gebouw te bewaken dan tegen potentiële krakers.
Oh, ik heb toch al wel gehoord van mensen van wie dat de enige woning is. Hoor. Ja. Studenten en zo die dan een goedkope manier vinden.
Ja, die
wel zijn
natuurlijk.
Ik heb dat een dag op de andere nooit gezet worden. Nog andere dingen.
Maar het punt toen we met die gasten van in Holland gebeld hebben, was dat er geen normale huurcontracten zijn. Dus dat de huurders die dat dan hebben, niet de rechten hebben en niet de voorop zijn.
De normale rechten van de normale huurder.
En ook geen domicilie mogen zetten en zo. Dus
geen wat?
Domicilieadres niet mogen plaatsen daar en zo.
Ah, ja, maar waarschijnlijk is het omdat anders een normaal huurcontract is.
Ja. Dus jullie zijn eruit gezet omdat het leeg moest zijn, maar gaan dan binnen de kortste keren mensen wonen via Lancelot. En dan kan het nog heel lang duren eer dat er effectief iets mee gebeurt.
Nog een belangrijk punt, toch? Wij zijn eruit gezet, maar wij hadden dat nooit verwacht. Want ik had een stilzwijgende overeenkomst met, ik noem de namen nu wel, met Koen de Velder, directeur van CAW Metropool. en van Tom Meeuws, directeur van Samenleven, vroeger Integrale Veiligheid. Mm-hmm. Ja, die hadden samen gezegd van, oh, kom de wintermaanden, gaan we die mannen niet uit de kazerne zetten. Mm-hmm. Dus wij waren getipt van de politie dat ze gingen komen binnenvallen die maandag. Maar wij dachten dat dat alleen over de Pachtstraat, over de Prekerstraat ging. Over dat oude seniorenlokaal waar we in zaten.
En waarom dachten jullie dat?
Omdat wij een stilzwijgende dingen hadden van, ja. Je kunt er nog minimum een maand en half zitten. Want een van onze mensen die bij ons woonde, en nog woont, Anna, die had zelfs een box gaan huren bij Sjoergaard. Voor het geval dat ze zeiden van het zou voor alle twee zijn, dat wij ons materiaal zelf het belangrijkste gestockeerd hadden. Verstaan? Dus daar zit alles, daar zit heel het vettige eigenlijk van heel dat verhaal. Uh-huh. Wij hadden dan nooit verwacht dat die zo... Het was bijna een legermacht dat er al gekomen is. Waterkanon, helikopter, 160 mannen.
Helikopter?
Speciaal interventieteam. Ja. Hey, het was schrillig, hè. En dan, oké, wij waren ontzet. Ze hebben gevraagd, wil je gaan buiten komen? Ik zeg, ja, ik heb mijn t-shirtje naar buiten. Voor hun te woord te staan. Ik zeg, mag ik terug naar binnen van mijn vrouw? Nee, ik mocht niet meer binnen. Pat, vanaf toen had ik op niks geen recht meer. Dus die mannen marcheren binnen. Ik loop naar de groene poort. Ik zeg, mag ik mijn auto buiten? Nee. Dus ze hebben mijn auto in beslag genomen. De dag toen heb ik daarvoor gebeld. Ze hadden ze me in beslag genomen, alleen mijn persoonlijke auto, om de ontruimingskosten te betalen. Ik zeg, was hier gegaan? Dus ik moest ermee lachen.
Zeg, de ontruimingskosten te betalen? Ja. Kunnen ze dat niet doen met de verkoop van die bedjes van de kringwinkel?
Die hebben ze allemaal op de container gegooid voor weg te gooien. Echt.
Die zijn niet terug naar de kringwinkel gegaan?
30 bedden, 30 matrassen, 150 dekens. Onze eigen donsdekens van ons persoonlijk. Ik in de IKEA 100 euro betaalde. Mijn zoon zijn zetelbed. Mijn tandprothese. Allemaal de containers op. Allee, ja.
En ons twee kippen. En die hebben ze meegenomen. Geen idee waar
de politie heeft er achteraf jagen geweest. Maar.
Die kippen.
Ik weet het niet. Of nog de kinderboerderij misschien, dan zijn ze nog goed. Hè.
Die mogen nu een leven lang uitjes leggen voor hun voor de kosten te dekken.
Misschien is die in de kringwinkel.
Ja. En de opdracht van die, dat gedoe en de manier waarop dat gebeurd is, dat is dan de stad?
Dat was onze goede burgervader.
Ik weet het niet wie dat die opdracht gegeven heeft. Ik weet het echt niet.
Als wij ontzet zijn,
ik kan dat hier niet. Al die pers stond er nog en zo. Ik zeg, ik ga naar de stad uit. Ik ga vragen dat ik iemand van het kabinet mag spreken. En dan hebben we met een man of 3-4 van ons mensen naar het stadhuis gewandeld.
Ja.
Op ons gemak. Wij kwamen eraan. Die overval wagen waar ze de hooligans mee oppakken van de Antwerpen of zo. Die volgen ons langs alle kanten. Die stonden op de grote markt als wij eraan komen. De mensen in Burger die volgen ons langs alle kanten. En zei op voorhand tegen mij van, je moet niet binnen gaan, want je wordt opgepakt. Ik zeg, maar vriend, dat is hier een openbaar. Wel, ik woon hier 23 of lang jaar in Antwerpen. Ik zeg, dat is onze burgemeester. Ik heb het recht om naar die infobalie te gaan en daar een vraag te stellen. Ik zeg, dus ik kan dat doen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb gevraagd of ik iemand van het kabinet kon spreken van meneer Janssen. Die zat er in crisisvergadering natuurlijk. He? Ik zeg, ja, dan zal ik naar de Lange Gasthuisstraat gaan, naar mevrouw Monika de Koning, voor mij haar eerst eens te praten.
Wat is daar in de Lange Gasthuisstraat?
Het kabinet van TOCW, maar Monika de Koning is ook schepen van sociale zaken. Van ik heb er altijd belangenvermenging gevonden. Andere mensen vonden dat... Nee, ik heb er altijd belangenvermenging gewonnen. Voorzitter van de OCW zijn en dan schip van sociale zaken van een stad die dat geen rotte bal hebben. Dus die kan niks doen. Dus
jullie naar de Lange Gasthuisstraat dan?
Nee, omdat Monika de Koning ook daar op stadhuis in crisisvergadering zat. Dus, nee, dus ja, dan heb ik gezegd, oké, dan zullen we dat braaf buiten gaan wachten. Mm. Voor het stadhuis daar. En dan is de politie afgekomen en als je nu niet vertrekt, moeten we nou oppakken. Dus dan zijn we vertrokken, terug richting Kloosterstraat. Hoogstraat voor terug naar de kazerne te gaan, voor te gaan zien, liefde te roepen, wij waren niet aan het brullen of zo. En daar hebben ze ons halverwege met twee overvalwagens klem gereden. We moesten ons zakken leegmaken, ze hebben ons van die koolsombandje op onze rug en we hebben 10 uur in de cel gezeten. 10 uur. Dus nu hebben we eindelijk een advocaat gevonden, want eerst waren wij in zee met Lawyers in Progress, aangeraden door andere mensen. Eerst Mieke van den Broek bij onze eerste rechtszaak, die doet de flater volgens mij van als de rechter vraagt hoe lang denk je dat de mensen tijd hebben om te ontruimen. Van op zijn minst rekening te houden met de winter. En niet van wat standaard is 3 maanden mogen blijven als een rechter een uitspraak doet. Nee, van te zeggen, luister, aangezien dat de wintermaanden zijn, vraag ik voor 6 maanden dat die mannen mogen blijven. En zij zegt gewoon, zonder naar mij te kijken of zo, van 3 maanden. Dus ja, oké. Dus die rechter die zegt, oké. Dus ik was ontellen. Ik zeg, dat is eind december. Zeg, dan ben ik de tweede GC in de geschiedenis die dan een andere stal moet gaan zoeken met kerstmis. Hè. Dus die rechter die schoot in de lach, die zei, oké. En dan heeft een deurwaarder gewacht met de betekenis van het vonnis 3 weken later, dat dat de 5 januari viel, dat dat eigenlijk ontruimd moest zijn. We zouden dat toch maar niet in december te doen. Hè. En zo. Ja. Maar het gaat goed met ons, hè. Pas op, hè. Het is niet allemaal negatief. Hè. Nee. Dat stukje rijk wat kazerne, joh, die gaan we toch niet terugkrijgen. Die gaan we toch niet terugkrijgen. Maar dus, voor terug te gaan naar die huisbaas van die jaren, we hebben dat gebouw dan terug gaan kraken in de Lange Vliegstraat. Hè. Ik heb een deal met die gast gesloten. We hebben ondertussen al terug ontruimd. Die hebben mij €2000 teruggegeven van het geld dat ik doorheen gestoken heb in de tijd. Dus die slag had ik dan ook al thuis.
Ja.
En nu hebben we twee gelijk... Ik had 1 gelijkvloertje gaan kraken van de Sociaal Woningmaatschappij, van Woonhaven, in de Van Kraasbeekstraat.
Waar is
dat? Een hele grote blok daar. Over het Tropisch Instituut. Die blok. Die dat al 3 jaar hebben ze zitten procederen met monumentenzorg, van die gevel moet blijven. Nee, we breken het af. Voilà. Monumentenzorg heeft dat gewonnen. Dus... Ook naar morgen, we hadden het gekraakt. Die gang weer vol politie en een mevrouw van de Woonhaven. En ik hoorde die bezig aan de binnenkant. Io zenuwachtig zo. En die to. En tegen ons buurvrouw, ja, Gerda, die ook veel bij ons kwam. Die ook mee in de krant gestaan met ons. Een heel toffe man van 68 jaar. Die stond hier woord en ik hoorde die van Woonhaven zeggen. Ja, als jij vindt dat die kraker hier kunnen blijven zitten, dan gaan we wel €100 bij uw huur moeten bijrekenen. Dus op die moment heb ik de deur opgedaan van excuseer. Zeg, wilde jij eens het respect hebben van hier komen te kloppen en mij te woord te staan? Ik ben hier de voorzitter. Ik zeg, en jij moet het respect hebben van in mijn ogen te kijken. Ik zeg, ik probeer toch beschaafd te spreken tegen u. Ik ben toch niet agressief of zo. Ik zeg, maar wij maken een statement en dan... Enfin, ja, lang vooral kort. Ze is gisteravond nog langs geweest voor haar excuus aan te bieden dat ze zo 10 minuten uit haar rol gegaan is met de politiebouw. Want ze zei gisteren, ja, wat jij in gang gezet hebt, onze minister van Huisvesting zit er mee op van Brussel. We krijgen aanbiedingen. Ze willen voor ons een gemeenschapshuis creëren. Voor ons 9, omdat we weigeren gewoon apart gaan te wonen. En als we toch individueel willen kiezen, willen ze het in dezelfde blok organiseren. En willen ze zelfs nog een inloop organiseren, waar ik al jaren vragende partij voor ben. Dus we zijn goed bezig. Het is heel positief bezig.
Allee, er komt een duivenkot.
Er komt een duivenkot.
Knokken.
Ja. En kalm.
Hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk bij dat duivenkot betrokken? Ja,
ja, de vaste kern nu. Met 9 mensen. Met 9 mensen zijn we... Maar pas op, we hebben veel bekkenpoek van mensen. Hè, want het ligt echt niet aan ons alleen. Het is iedereen een beetje.
Enig idee wat er gaat gebeuren met de oude Rijkswerkers? Wat is dat de bestemming?
Ja, dat staat al zo goed als vast. Ze gaan dat dus zo goed als afbreken, behalve de gevel die dat geclasseerd is. En van de rest gaan ze loften maken en onderin zouden ze winkelgalderijken.
Is dat Himmels of Vooruitzicht die
daar
echt
is? Dat is groep Leemans, hè. De groep Leemans, hè.
Maar Sint-Andries kwartier, die wijkgroep, die ageert daar ook wel rond, hè. Want die vinden dat een afgrijselijk idee, dat weer helemaal verloft gaat worden.
Maar het is zo'n raar dossier. Niemand durft erop ingaan, niemand. Hè? Als ik... beleefd is beleefd. Als wij een senator van Antwerpen of een gouverneur van Antwerpen, mevrouw Bex, zo noemt ze daar, als ik door een beleefd mailtje heen stuur, die reageert nog niet, gewoon beschoftje. omdat ik dat aankaart, dat is er gebeurd, sowieso. Wij hebben een koper voor de Rijkswacht-Kazerne die €400.000 meer geeft dan Leemans.
Ja?
Die wil het alleen maar zo uitkopen met de boete erop en dit en dat. Nee, wat doet er hier gebouwen? 6 maanden dat ik er gewoond heb, hebben die €250 per dag betaald aan Leemans, omdat ik er woonde. Dat ik zeg, ja, maar had hij om mij betaald die 250? Dan had ik wel iets serieus kunnen gaan leuren, hè.
Daarom, dat is allemaal niet erg transparant.
En wie, jij had een koper voor die Rijkswacht-Kazerne, ja. Nog eens even recapituleren, want...
Een andere projectontwikkelaar die dat wou kopen, die rekening wou houden met... ook sociale huisvesting mee in te planten. Plus, wij hadden een contract gekregen met VZ2 Duivenkot, dat wij er nog op zijn minst een jaar onze activiteiten hadden mogen blijven doen. En toch heeft niemand er niets mee gedaan. Niet mee op ingegaan, niet in stad. Ik snap niet waarom. Maar ik denk 1.850.000 heeft de groep Leemans betaald. Maar ik denk dat er een paar 100.000 onder tafel zullen geschoven zijn. Want gelukkig als we allemaal wel weten, denk ik, de grote directeur van Rigider Gebouw, die heeft een hele tijd in de gevangenis gezeten voor zo'n toestanden.
Die had dat toch gekraakt? Dus en misschien
maar dat is dus nu eigendom in beheer van Rigider Gebouwen, dat is het, hè? of niet?
Kazerne is nu eigenlijk aan de groep
Dat was
Leemans.
Van de regering gebouwd.
Ah ja, ze is verkocht, ja.
Dus ja, al 2 jaar is ze verkocht.
Ja, want dan las ik in die pers, dat persbericht van Nico Volkerik, van ja, ik vroeg me af zo, wie moet er nu eigenlijk tussenkomen? Want dat is ook de stad, want dat staat al zo lang leeg, en is nu eigenlijk aan de stad om er iets aan te doen, of heeft de rigidaire gebouwen dan nog enige verantwoordelijkheden in die zaak?
Vanaf nu niet meer, hè.
Ja.
Alle bewoners zijn ontzet, staan leeg, dus nu is de verkoop pas kunnen verleden worden, hoe noem je dat?
Zolang jullie er zaten nog wel.
Ja, zolang dat wij er zaten, kon die koopovereenkomst niet worden afgerond.
Omdat ik daarop geschikt.
Omdat daar geen mensen mogen wonen.
En daarom kregen zij 250 euro per dag schadevergoeding, bij wijze van spreken. Leemans. Ja.
Ja.
Maar goed.
Maar die andere eigenaar die er dan, of pardon, ontwikkelaar, dat is niet meer relevant toch? Want het is al verkocht.
Die zou het dan alleen
maar. Het is verkocht omdat, als het nu al verkocht is, want dat weet ook nog geen mens waar zeggen dat het al verkocht is. Want er was alleen maar een verkoopsbelofte. En oké, in 2008 blijkt dat groep Leemans het toch volgestort heeft af een bedrag van 180 of wat was het? 1.800.000. Volgestort heeft, maar allee, het is raar. Niemand zegt de juiste ware toedracht of zo.
Ja. Maar 1.800.000, dat is de grond alleen is al meer waard. Verzeker.
Ja, voilà. En dan zegt iedereen, door mij dat je een nieuwe project ontwikkelaar ook zegt, ik wil 400.000 euro. Dat is toch niet niks, hè?
Dat is nog geen 500 euro per vierkante meter. Dus dat is voor het centrum van de stad is niks.
Ja, ja, en dat is 3.000 en vierkante meter. Hè?
Ja.
Een toplocatie.
Ja,
voor
een echt Zuid- en Thailandje, dat is de toplocatie.
Ja, ja, als je probeert.
Prestigieuze
projecten.
Ja, want beneden zouden allemaal commerciële ruimtes komen. En dan boven loften.
Dat is er al heel een tijd zo. Daar heb je er om de Kloosterstraat een zoveel project. Het is zelfs een gated community.
Ja, dat zijn echt van die Amerikaanse toestanden, gelijk als in Dallas. Ik heb dat in Dallas ook gezien.
Maar nog geen 500 euro per vierkante meter. Ik denk dat als je daar ergens een lapje grond nog zou kunnen krijgen, dat 1.000 of 2.000 is. Hè. Zonder iets erop. Maar zijn er dan beloftes gemaakt voor het bewaren van het pand en zo?
Alleen de voorgevel, die is...
Alleen de gevel?
Erkend door monumenten, sorry, maar de rest niet.
Het is zelfs zo dat ze een doorgang, dat is al voorzien, dat ze een doorgang maken aan de rechterkant van de kazerne. Wij hebben ook gezonderd, want normaal gezien moesten wij van de Rijkswachtkazerne, ik had dat stadsplantje dan bijgekruid, dat seniorenlokaal, en moesten we allemaal helemaal rond voor daar te geraken. Dus ik zou een piqueur gaan huren in een blauw rond, en ik heb gewoon een deur open in de kast van 10 gebouwen, of dan. Dat we binnen de deur kosten gaan. Zo.
Pas op wat hier op de radio zegt. Hè, want,
ja, maar dat mag, want de interventietroepen zijn langs daar binnengestapt. Dus ondertussen... Ondertussen is het al terug dichtgemetst. En Mediastamp zit er nu. En dat is eigenlijk ook een beetje een oproepje op Mediastamp. Ik zal binnenkort met de Johan wel eens heel beleefd komen praten. Of dat hij bereid is om mijn 500 euro terug te geven. Van die gordijnen dat er proper mogen hangen. En van zijn chauffeursketel dat ik laten kussen heb. Of dat hem dat wil terugbetalen, want zijn er toch subsidies genoeg. Als in,
Die zitten nu in dat ex-seniorenlokaaltje.
Ja,
want er was ook sprake van eerst dat dat afgebroken ging worden of zo, hè?
Ja, dat was heel het punt ook voor de vrederechter. Hè. Wij hadden een papier kunnen te pakken krijgen dat er een vergadering in de stad geweest was. Iets van Rupel.
Van de Rup, ja.
Ik heb nog een idee. Alleen een vraagje voor mij opkomt. Vroeger hadden daar in de gebeuren het dak. Het dakloze actiecomité met de Koen
Kaljauw.
Koen Kaljauw.
En de Willy Peter.
Hebben daar contacten mee?
Nee, dat is een spijtige zaak, want de Koen, ik heb die altijd wel geapprecieerd, omdat er zo'n proef altijd geweest en dat. Maar die is over 12 jaar ook niet meegestapt in ons project van Tuivekot, in de zin van, die is mee ingestapt om ons dan daarna proberen te overkoepelen. Terwijl wij toen al bezig waren met verschillende kleine zelforganisaties. Samen rond de tafel gaan te zijn en ieder zijn eigenheid te behouden. En de Koen Kaljauw wou dat toen in een tijd overkoepelen. En wij waren zelfs bereid om dat te doen. Maar hij vond dat je koepel dak moest noemen. En daar was niemand het mee eens, want wij hadden ieder ons eigen.
Want jij had toch zo in een van die straatjes.
De Steenbergstraat. Het gelijk zo dat ik 9 jaar gehuurd heb.
En dan konden er soep in zo gaan krijgen en koffen en soms eten zelfs.
En die zaal boven was leuk, hè? Ik bedoel, mijn broer heeft daar nog wel eens opgetreden volgens mij. Was er ook niet zo...
In welke zaal?
Is er ook geen...
Rechtstraat.
Nee.
In de Steenbergstraat kan,
nee?
Ja.
Nee?
Ik ken niet.
Ander gebouw.
Keistraat.
Maar wat zei jij dan nou juist van een of ander papier dat jullie hadden weten in te kijken? Van
ah ja, dus dat daarop stond
dat
seniorengebouw niet meer voor hergebruikname zou in aanmerking komen. Dus gewoon omdat wij het gekraakt hadden, heeft de Vespa van de stad Antwerpen rap een contract afgesloten met Standmedia, jongerenpersagentschap,
ja.
Het jaar van de jongeren, dat ik zei, hey, mannetjes, mankeer je al niet. Deze was het jaar van tegen sociale uitlegging en tegen extreme armoede. Zeg, het is verbaasd, we hebben nog een week, je kunt nog een week iets goed doen. Ik zeg, aan het subsidies, kom aan, ga die turen, maar laat ons hierin zitten. Maar het mocht niet baden.
Ja,
terwijl dat er eerst op papier stond dat niet voor hergebruik nou hoor.
Nee, maar pas op, er heeft de wijk toch ook actie tegengevoerd. Er waren zo'n paar dingen aan het rup waar zij het absoluut niet mee eens waren.
Dat was in aanbouw en afsluiten. Ja. En dat het dan ook kan bebouwd worden en zo, of dat dat privé zou worden.
Ja,
want ik vind het spijtig, normaal gezien zou Jos Thijs ook gekomen zijn. Die heeft een open brief naar de burgemeester geschreven van het is een schande, de manier waarop dat... Gelle, die gasten zo met zo'n machtsvertoon buiten gezet hebt.
En wie is Jos? Van het wijkcomité. Ja,
en ik eis dat jij die gasten, dat jij de woningen oppaast van woonhaven die daar leeg zijn en dat jij die mensen daarin onderbrengt. Maar we hebben het allemaal niet afgewacht, we hebben dat zelf gaan pakken. Alles van ons in Waakveer.
Ja, kijk naar mij.
Nog vragen? Nog iets wat jullie kwijt willen?
Voorlopig niks. Die dat al vervolgens.
We mogen ons mannen ons liedje zingen.
Ja, ah, die hoort dat bij jullie?
Ah ja, de duivenkotsong. Ze hebben dat voor ons geschreven.
Ik dacht dat mensen waren die al voor het volgende programma kwamen.
Nee, die zijn hier voor ons. Die gaan een liedje zingen dat ze geschreven hebben voor ons. Een protestsong.
Dolobie,
ja. Live muziek tijdens de redactie.
Vroeger is dat wel gebeurd.